Ja, zo zijn we weer gekomen tot onze laatste samenkomst. De tijd vliegt om. Zaterdagavond begonnen. En nu is het weer vrijdagavond. En als u thuis komt, dan kunt u zeggen, we hebben een fijne week gehad of niet. En dan zegt hij, wat heb je allemaal gedaan? Dan kunt u zeggen, we zijn in 13 samenkomsten geweest. Zullen we een beetje vergek verklaren, denk ik. In de vakantie, 13 samenkomsten. En dan samenkomsten echt ouderwets, niet van een uur, maar toch meestal wel anderhalf uur en meestal een beetje langer. Ja, want dat was de schuld van Martien, hoor. Maar dat mocht wel, hè, dat mocht wel. Ja. Wel, ik denk ook als u straks naar huis gaat, dat u heel wat hebt te verwerken. Begin heb ik gezegd, zaterdagavond, aanleving Psalm 133. Weet u wel, hoe liefelijk is het, hoe goed, hoe liefelijk is het als broeders ook samen wonen. Ik hoop dat u het goede en het lieflijke daarvan deze week hebt ervaren en genoten. Het was, zoals de psalmist zegt, als de zalf van Aaron, hè, die gezalfd werd, de olie die op zijn hoofd werd uitgegoten, begon bij het hoofd, ging door naar zijn baard dat zijn hart bedekte, gaat voort naar het hart en het eindigde bij de zomer van zijn kleed. U hebt dat voor het hoofd gehad en ik denk dat u heel wat hebt om te verwerken. U hebt ook wat voor het hart gehad. En nou gaan straks, dat merk ik al vanavond al en morgen, gaan onze voeten in beweging. Wat in ons hoofd gebracht is, tot ons hart is afgedaald, dat inspireert en leidt onze voeten. En we gaan straks onze weg weer vervolgen. Broeders en zusters, wij willen vanavond deze serie Bijbelstudies afsluiten met een laatste Ik Ben. En dat vinden we vermeld in Johannes hoofdstuk 18. En daar ga ik u een gedeelte van lezen. Johannes 18. Vanaf vers 28 tot en met vers 40. Zij dan leidden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was morgens vroeg. En ze gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Pilatus ging er tot en uit en zeide, wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Ze antwoordden en zeiden tot hem, indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden we hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hem, neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet? De Joden dan zeiden tot hem, het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zei tot hem, zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem, zegt gij dit uit uzelf of hebben u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde, ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld waren, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tot hem, zijt gij dan een koning? En dan komt het, Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En dat ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zei tot hem, wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zei tot hen, ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha een loslaten. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaten? Zij dan riepen alle wederom, zeggende, niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. En dan even verder in het 19e hoofdstuk, in vers 7 tot en met 19. En hij dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar ze hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Tot zover deze schriftplaatsen. We hebben ongetwijfeld gemerkt deze week dat het evangelie van Johannes een wonderbaar evangelie is. Een machtig getuigenis van God over zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Johannes heeft ook een speciaal doel gehad om zoveel later als de andere evangelisten dit evangelie te schrijven. Dat verklaart hij ook. We hebben het al gelezen van de week, en ik wil u nogmaals lezen in hoofdstuk 20, waar hij zegt in vers 30 en 31, Jezus dan heeft toch wel vele andere tekenen de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek. Johannes zegt, ik ben lang niet volledig geweest. Maar deze zijn geschreven, opdat, en dat is het bijwoord van doel, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Het doel was dus tweevoudig. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, eigenlijk de Messias, want Christus is de Griekse vertaling van het oudtestamentische woord Messias. Dat betekent beide gezalfde. En ten tweede staat er en gelooft dat Jezus de Christus de Zoon van God. En door die twee stellingen hoopte hij en verwachtte hij dat zij in hem zouden geloven. Opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Het is dus fundamenteel. Dat men gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En wie dat gelooft, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Wel, Christus betekent gezalfde. Messias, de gezalfde des Heren. Onder het volk van Israël waren daar drie functies. Drie ambten, om dat woord te maken gebruiken, die gepaard gingen met salving. Koningen werden gezalfd. Denk maar aan koning David, die door Samuel gezalfd werd, en ook Saul, die door Samuel gezalfd werd. Er werden priesters gezalfd, de zalving van de hoge priester Aaron, de Mozes, wordt het voerig in het Oude Testament vermeld. En ook priesters werden gezalfd, profeten, ook profeten werden gezalfd. Ingewijd tot de dienst waartoe God hen geroepen had. Koningen hadden meer, laat ik zeggen, een politieke functie. Zorgden voor de uiterlijke omstandigheden van het volk van Israël, waren er ook verantwoordelijk voor. Priesters hielden zich meer bezig met de innerlijke noden van het volk. En profeten werden vaak verwekt door God wanneer koningen of priesters hun ambt verwaarloosden. God verwekte altijd de profeet als de koning of de priester zijn ambt verwaarloosde. Een profeet was de mond van God. Een priester was Gods middelaar. En een koning regeerde bij de gratie Gods. Ze waren gezalfden. En het welzijn van Israël als volk hing af van de trouw van een koning, de trouw van een priester. Wanneer de koning ontrouw was en wandelde in goddeloze wegen, dan leed heel het volk schade. Wanneer de priester zijn werk niet deed, in overeenstemming met de wet en ontrouw was, dan leed het hele volk geestelijk schade. Het welzijn van het volk, zowel geestelijk als stoffelijk, hing af van de getrouwheid van een koning en priester. En als je de geschiedenis van Israël leest, dan komt de ontdekking dat in die lange rij van koningen die ze gehad hebben, daar koningen waren die getrouw waren. En het ging Israël wel. Maar dat er ook vele koningen waren, en verder het merendeel, die niet trouw waren en niet wandelden in de wegen van hun vader David. En dat betekende dikwijls de ondergang van het volk en de vernedering van het volk. Zo waren er ook priesters die ontrouw waren. We kunnen zo'n hele rij namen priesters opnoemen, gezalfden des Heren, die ontrouw waren in de dienst, waardoor het volk schade leed. Wonderlijk is echter dat elke koning, elke priester, elke profeet van het Oude Testament een schaduw, een type is van de ware profeet die komen zou en van de ware, volmaakte koning die komen zou en van de volmaakte, hoge priester die eenmaal zou worden gegeven. En dat is de boodschap van het Johannes-evangelie. En ook van het Nieuwe Testament. Dat die ware profeet niemand minder is dan de Heer Jezus Christus. Dat die ware hoge priester niemand minder is dan de Heer Jezus Christus. En dat die ware koning niemand minder is dan de Heer Jezus Christus. Die deze drie functies in zich verenigt. Daarom is hij de Messias. De profeet die komen zou. De hoge priester die Israël zou zegenen. En de koning die zou regeren in gerechtigheid en vrede zou brengen. Broeders en zusters. In het Oude Testament lees je vaak dat er jaloezie is tussen de priester en de koning die elkaar beconcurreren. En het volk leed schade. De geweldige zegen die Israël wacht en ook de volkeren der aarde is dat er straks een koning zal verschijnen die ook de priester is en die ook de profeet is en die bovendien een onvergankelijk priesterschap heeft. Die gisteren en heden dezelfde is, zoals de Hebreeënbrief zegt, en in de eeuwigheid. Koning priester naar de ordening, niet van Aaron, maar van Melchizedek. Koning der gerechtigheid. Koning des vredes. Nou, broeders, de zegen die Israël in de toekomst is weggelegd als natie, die zegen mogen wij nu reeds ervaren. Hij is de profeet. Hij is onze hoge priester. En hij is in geestelijke zin ook onze koning. Omdat gij gelovende staat er het leven hebt in zijn naam. Wel, als je het Johannes-evangelie leest, dan zult u zien dat er het geloof, wat ze noemen, een sleutelwoord is in de evangelie. Het komt er vele malen voor. Meer dan 100 maal. Meer als in de evangelie van Matthäus en Marcus en Lucas samen. En ook de uitspraak het eeuwige leven. Dat je gelooft, hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Ook het eeuwige leven is een typische uitspraak. Een term die gebruikt wordt in het Johannes-evangelie. Johannes had helemaal het doel om aan te tonen dat Jezus is de Messias. Dat hij is de Zoon van God. Opdat zijn gelovenden het leven zouden hebben in zijn naam. En dat is het. Waarom hij van al de wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft, er 7 uitkiest om die te gebruiken als een bevestiging van het Messiaschap van onze Heer Jezus, dat hij inderdaad de Christus is. Daarom worden zijn wonderen telkens tekenen genoemd. Dit teken deed de Heer enzovoort. Het waren tekenen van zijn afkomst. Het waren tekenen van zijn identiteit. Nee, broeder en zuster. Het waren de geloofsbrieven die de Heer Jezus aan zijn volk toonde om te bewijzen dat hij inderdaad was die God gezonden heeft. God gezalfde. En ook alle gesprekken, alle toespraken die de Heer Jezus gehouden heeft. Daarvan zou je moeten verbazen dat Johannes na zoveel jaren deze toespraken nog weet, woordelijk weet weer te geven. Natuurlijk onder inspiratie van de Heilige Geest. Maar dat alles diende, de woorden die hij sprak, als de profeet, en de wonderen die hij deed. En broeders moesten bewijzen dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Opdat zij die dit zouden lezen en geloven, het leven zouden hebben in zijn naam. De Heer Jezus Christus is de Messias. En de Messias is de beloofde koning over het volk van Israël. Ik ga nu terug naar dat 18e hoofdstuk van het Johannesevangelie om even te zien in welk verband de Heer Jezus zeide: gij zegt dat ik een koning ben. Namelijk voor Pilatus, de Romeinse stadhouder die zijn zetel had in Jeruzalem en die op een verschrikkelijke wijze door de Joden vanzelfsprekend werd gehaat. Het verhoor na de arrestatie van de Heer Jezus door het Joodse Sanhedrin onder leiding van Caiaphas, dat wordt praktisch door Johannes overgesprongen. Ik heb van de week al gezegd, het is merkwaardig dat Johannes een heleboel dingen vertelt in details en bijzonderheden waarover de andere evangelisten niet spreken. Merkwaardig is dat Johannes zoveel aandacht besteedt, bijna een heel hoofdstuk kun je zeggen, over het verhoor dat de Heer Jezus onderging voor het gerechtshof van Pilatus, deze heiden, deze Romeinse stadhouder. Dat is natuurlijk weer prachtige stof voor bijbelcritici die ook alles proberen om aan te tonen dat de evangelisten elkaar onderling tegenspreken. En anderzijds zien we ook heel wat theologen bezig geweest zijn om de evangelie met elkaar te harmoniseren. Dat is natuurlijk de grote onzin, want we moeten niet moeten bedenken dat Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes geen historici waren, geen geschiedschrijvers, die ons alleen maar een rapport en een verslag gaven van de gebeurtenissen in chronologische volgorde, zoals die hebben plaatsgehad tijdens Jezus' omwandeling op aarde. Maar ze waren uitverkoren instrumenten van de Heilige Geest die hun pen begeleidde, die hun inspireerde om dat te schrijven wat God wilde dat ze zouden schrijven. En ook deze vier evangelisten hebben een apart doel. Tonen een aspect van één en dezelfde persoon. En dat lijkt soms elkaar tegen te spreken, maar dat is helemaal niet zo. Ze vullen elkaar aan. En het is duidelijk dat één evangelist niet in staat was, kennelijk, om de volle rijkdom van de persoon van de Heer Jezus uit te beelden. Daar waren er vier voor nodig. Op het eerste gezicht spreken ze elkaar tegen. Matthäus toont ons de Heer Jezus als de koning der Joden. Marcus spreekt ons over de knecht des Heren. Zowat tegenstelling, koning en knecht, maar hij was beide. Lucas spreekt het voerder over de mensheid van de Heer Jezus. Waarlijk, zoon des mensen geboren uit de maagd Maria. En Johannes begint met die geweldige, indrukwekkend te worden. In het begin was het woord, het was bij God. Hij toont aan dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Ze spraken elkaar niet tegen. Ze hadden alle vier gelijk. Maar ze beschreven de persoon geïnspireerd door de Heilige Geest vanuit een bijzonder standpunt. Het licht viel op een speciaal aspect op het leven en handelen van de Heer Jezus Christus. En de verhalen die ze vertellen en de wonderen die ze doorgeven zijn bevestigingen voor het onderwerp wat ze behandelen. Wel, broeders en zusters, in wezen is het vandaag net zo. We zullen straks, zo zegt apostel Paulus het in zijn Efeze 4, zullen met al de heiligen begrijpen de lengte, de breedte en de hoogte en de diepte van de liefde van Christus die al de kennis te boven gaat. Eén kan dat niet alleen. Dat is samen met elkaar, zullen de volle omvang verstaan van die liefde van Christus die alle kennis te boven gaat. Wij kennen allemaal ten dele. Niemand heeft volmaakte kennis. We kennen ten dele. En dat is natuurlijk altijd zo dat we dat we moeten beseffen. En dat het goed is om niet alleen maar een klein stukje van de Bijbel te lezen, zoals sommigen gewend zijn, maar om het gehele woord van God te lezen, te luisteren naar het getuigenis van die uitverkoren heiligen die ons het geschreven woord hebben gegeven, geïnspireerd nog eens door de Geest van God. Nu, er staat in dat 28e vers, zij dan leiden Jezus van Caiaphas, de hoge priester van het Sanhedrin, in het rechthuis. En het was morgens vroeg. En ze gingen niet in het rechthuis, omdat ze niet verontreinigd zouden worden, maar opdat ze het Pascha eten mochten. Ja, heel vroeg in de morgen, waarschijnlijk was er niet eens licht. Dit is dezelfde vroegte waar ook in hoofdstuk 20 over gesproken werd. Als de vrouwen dan heel vroeg in de morgen, toen er nog geen licht was, naar het graf gingen om het lichaam van de Heer Jezus te zalven. Heel vroeg. Ze hadden kennelijk koortsachtige haast. Ze hadden geen rust, deze vijanden van de Heer, voordat hun plan, hun moorddadig plan, vervuld was. Maar ze konden niet buiten Pilatus omdoen. En als ze bij het gerecht van Pilatus komen, dan staat er dat zij niet binnen gingen, ze gingen niet in het rechtshuis, dat was normaal, maar omdat ze niet verontreinigd zouden worden, in verband met het Pascha dat ze zo meteen over enkele uren zouden eten. Dat is nou de mens, hè? De vrome mens. Wel bezwaar om zich ceremonieel te verontreinigen, maar geen bezwaar om valse getuigen op te roepen, om de Heer der Heerlijkheid te beschuldigen en te doen kruisigen. Dat is de mens. De uiterlijke dingen mag niks op aangemerkt worden. Maar het wezenlijke kwaad, niet anders dan moordzucht, uit jaloezie, uit naijver, zeggen andere evangelisten, broeders en zusters, is het dat zij er niet voor terugdeinsden om de meest gemene middelen te gebruiken en de Heer Jezus valselijk te beschuldigen. Rovee, niet zich uiterlijk verontreinigen. Daarom betraden ze het recht. Niet dat even zo buiten staan. En er staat dan ook dat Pilatus, vers 9, ging tot hen uit. Hij kwam kennelijk aan deze zaak tegemoet, de Joden tegemoet. Wel, blinde leidslieden, waarvan de Heer Jezus zegt, die de mug uitzuigen en de kemel door zwelgen. Maar we weten in wezen dat het christendom niet veel beter is vandaag. Mensen kunnen zich verschrikkelijk druk maken over allerlei uiterlijke dingen. Maar het wezen zien ze over het hoofd. Van de buitenkant moet de beker rein gehouden worden. Maar wat erin zit, de Heer Jezus zegt, het is vaak vol verderf. En de moderne theoloog die het vandaag zo heeft over morele herbewapening, over morele vernieuwing, en al dat soort zaken meer, en verbetering van de wereld, deinst er niet voor terug om de Zoon van God in zijn prediking te onteren, te loochenen, te doen degraderen, aan te tasten in zijn wezen en in zijn daden. En wat dat betreft is er nog niets veranderd. Pilatus stelt de vraag, u kunt het lezen, vers 29. Pilatus ging toen uit en zeide: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Die mens staat hier met een hoofdletter geschreven. Pilatus was zich niet bewust. Hij bedoelde, was maar gewoon mens. Maar hij was inderdaad mens. Later toont hij de gegezelde heiland met doornen gekroond en zegt tot de scharen: zie de mens. We hebben gezien, de Heer Jezus is ook inderdaad waarachtig mens geweest. De mens. Hij zegt, wat beschuldig je van deze mens in te brengen? En alleen al deze vraag irriteerde de Joden. Ze brachten helemaal geen beschuldiging in. Ze zei tot hem, in vers 30, ze antwoordden en zeiden tot hem, indien deze geen kwaaddoener waren, zouden we hem u niet overgeleverd hebben. Met andere woorden, tot Pilatus, het feit dat we hem bij u brengen, aan u overleveren, moet voor u al voldoende zijn dat dit een misdadiger is. Ze hadden hier kennelijk geen valse getuigen bij zich. Wel, zegt Pilatus hier terecht, als jullie dan vinden dat hij een misdadiger is en hij schuldig is aan jullie wet, wel, neemt gij hem, vers 31, en oordeelt hem naar uw wet. Doe dan maar overeenkomstig wat jullie wet zeggen, het zal mij een zorg zijn. En zo probeerde Pilatus het eraf te maken. Daarbij onderschatte hij de beschuldigers van de Heer Jezus, want het was kennelijk niet erop bedacht dat ze zijn dood zochten. En de Joden zeiden tot hem, het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Dat is niet een aanhaling uit de wet, gij zult niet doden. Maar volgens hun opvatting van de wet was de Heer Jezus dus doodschuldig, omdat hij godslastering gepleegd had in hun ogen. Maar het was hem door de bezettende machten, de Romeinen, verboden om een doodvonnis uit te voeren. Er mocht alleen de bezettende macht, in dit geval dus de Romeinen. En was dit de verantwoordelijkheid van Pilatus, die immers Caesar, de keizer van Rome, in Jeruzalem vertegenwoordigde. Het was de Joden niet geoorloofd om iemand te doden. Maar Johannes weet beter en zegt in vers 32, opdat het woord van Jezus vervuld zou worden, dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Wel, de normale wijze waarop voor de Joden die veroordeeld waren te dood, doden, was stediging. De Heer Jezus immers ook tegen die vrouw die op overspel betrapt was, tegen haar belagers, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen, was letterlijk bedoeld. Maar de Bijbel leerde dat de Heer Jezus niet alleen moest sterven, maar die ook aan het kruis moest sterven. Je kunt er de gelaten brief lezen, daar staat een aanhaling uit het Oude Testament: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. De Heer Jezus moest aan het hout hangen, hij moest tot een vloek gemaakt worden. En even de zoveelste keer ging daar een profetie in vervulling. Degene die dat uitvoerden waren niet bewust dat zij precies deden wat God in zijn woord tevoren voorzegd had. En ook wat geschieden moest. Precies wat Paulus zegt, wanneer het evangelie verklaart in 1 Korinther 15, dat de Christus moest sterven naar de schriften. Niet alleen onder de schrift zijn dood had aangekondigd, maar ook de wijze waarop hij sterven zou, moest een overeenstemming zijn met wat de schrift daarvoor erover gezegd had. En u kunt het evangelie verder lezen, waaruit Johannes evangelie en ook het Matthäus evangelie, dat er op die dag dat Jezus stierf, vele, vele profetieën op de meest letterlijke wijze in vervulling gingen. Ze beleefden een profetische taart. Maar zij die de schriften kennen, hadden er geen oog voor. Er was niet bewust dat woorden die eeuwen geleden door Mozes en door David en door Jesaja en anderen gesproken werden, in hun dagen in vervulling gingen. En ook het feit dat hier de Joden genoodzaakt waren om de Heer Jezus aan de heidenen over te leveren. Hoewel ze gereed stonden om stenen op te nemen, hem te stenigen aan de Joodse wet. Durfden ze dat niet aan? En konden niet anders om hen over te geven in de handen van heidenen. Omdat hij op heidense wijze geëxecuteerd zou worden. En wel aan een kruis. Zo tot in die finesses wordt Gods woord vervuld. Geen jota, geen titel gaat eraan voorbij. Zo woordelijk zou ik willen zeggen. Gaat Gods woord in vervulling. En je kunt alleen maar constateren als de profetieën die reeds vervuld zijn. Zo woordelijk vervuld zijn geworden. Dan weten we ook dat de andere profetieën die nog niet vervuld zijn. Op dezelfde wijze in vervulling moeten gaan. De vervulde profetieën zijn de beste bewijzen. En hoe de onvervulde profetieën vervuld zullen worden. Wel, broeders en zusters. De Heer Jezus moest op die wijze sterven. En hier waren mensen bezig die onwetend de raad Gods vervulden. En dan staat er, en dan komen we bij het thema, in vers 33, Pilatus dan ging wederom in het rechthuis. En riep Jezus en zei tot hem, dat zei hij dus niet in het openbaar, want de Heer Jezus bevond zich in het rechthuis en Pilatus was naar buiten gegaan, omdat zij de Joden het rechthuis niet wilde ingaan met het oog op het naderend Pascha. En hij vraagt hem onder, ik zou zeggen bijna onder vier ogen, zijt gij de koning der Joden? Zijt gij de koning der Joden? En deze vraag naar Jezus koningschap wordt beantwoord door de Heer Jezus met een wedervraag. Jezus antwoordde hem, vers 34, zegt gij dit van uzelf? Of hebben u anderen van mij gezegd? Pilatus moest eerst zelf verklaren van waar hij deze vraag had. Waar kwam die vraag uit voort? Uit zichzelf? Was dat een probleem waarmee hij zichzelf bezig hield? Als dat zo was, dan zouden waarschijnlijk politieke motieven een rol gespeeld hebben bij de beoordeling van de feiten aangaande Jezus van Nazareth. Want hij moest een vonnis vellen. Daar zou moeten worden vastgesteld dat de Heer Jezus in zijn optreden, in zijn doen en laten, staatsgevaarlijk was. En de heerschappij van Caesar in gevaar bracht. Is er een vraag van jezelf? Zegt de Heer. Waar komt hij vandaan? Maar als het van de Joodse leidslieden afkomstig was, dan was duidelijk dat hier alleen maar de haat van de Joden zich openbaarde, die uit jaloezie en naijver Jezus van Nazareth overgaven om gedood te worden. Overlevenden in handen van heidenen om gedood te worden. Nou, het antwoord van Pilatus ligt er niet om. Pilatus, ben ik een Jood? Met andere woorden, dacht ik een Jood was? Kan mij geen klap schelen. Het interesseert me niet. Ben ik een Jood? Niet ik klaag je aan. Uw volk, tegen Jezus. En de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? En zonder de Heer Jezus verder op dat wat het hij gedaan ingaat, gaat hij wel dieper in op de vraag of hij de koning der Joden was. Want hij zegt in vers 36, Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld waren, zo zouden wij dienaren gestreden hebben. Omdat de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Letterlijk staat er, is niet uit deze wereld. Dat woord ek dat hij vertaalt in het van geeft eigenlijk de oorsprong aan. de oorsprong van zijn koninkrijk. Niet uit de wereld. Zijn koninkrijk heeft geen enkele binding met deze wereld. Integendeel, broeders, dus de oorsprong ligt in een totaal andere wereld. Namelijk de wereld van de onzienlijke dingen in de hemel. Niet uit de wereld. Mijn koninkrijk, zegt de Jezus, is van een totaal ander karakter. Niet wat jullie verstaan onder een koninkrijk. Mijn koninkrijk is nu nog verborgen voor de wereld, maar zal straks in kracht en in heerlijkheid openbaar worden. Het woordje nu in vers 36 heeft in dit verband grote betekenis staat. Indien mijn koninkrijk van deze wereld waren, zo zouden we die naar gestreden hebben. Of dat de Joden niet waren overgeleverd. Elke koning heeft zijn dienaren en zijn lijfwacht die hem beschermen. Maar nu, zegt de Heer Jezus, nu is mijn koninkrijk niet van hier. En dan nog eens de vraag van Pilatus. Zijt gij dan een koning? En Jezus zegt, gij zegt dat ik een koning ben. De Heer Jezus is een koning. Waarom? Wel, broeders en zusters, ik wil u een paar redenen noemen. De eerste plaats is de Heer Jezus Christus als zoon van David, koning van Israël. God had aan David, eeuwen geleden, beloofd dat zijn koninkrijk tot een eeuwigheid zou bestaan. God heeft zelfs een verbond met David gesloten, een eeuwig verbond. En daarin beloofd dat zijn koninkrijk een eeuwig koninkrijk zou zijn en dat zijn troon tot een eeuwigheid zou bestaan. Het is wonderbaarlijk om te zien hoe God zijn raadsplan tevoren in verbonden vastlegt die hij sluit met mensen of soms met een enkel mens. En al die verbonden zijn in wezen even zoveel profetieën, omdat ze beloften bevatten die in Christus Jezus alle ja en amen zijn. Het is misschien goed om te lezen waar dat staat in 2 Samuel 6. We moeten even terugbladeren. 2 Samuel 6. Een zeer belangrijk hoofdstuk. Samuel 6, vers 14. Nee, dat klopt niet, hè? Daar staat in 2 Samuel 7, moet ik hebben. En daar staat in vers... Ja, laten we beginnen bij vers 11. Dat God zegt door de profeet tot David. En van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël. Doch ik heb u rust gegeven aan al uw vijanden. Ook geeft u de Heere te kennen dat ge de Heere u een huis maken zal. En dan zegt de profeet, wanneer uw dagen, David, zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. En dan staat er in vers 16, ik spring mijn gedeelte over, doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot een eeuwigheid, voor uw aangezicht, en uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Dat zijn geweldige woorden die God door de mond van de profeet aan David spreekt. De onvergankelijkheid van zijn troon en de onvergankelijkheid van het koningschap verbonden aan het huis van David. Wanneer we de geschiedenis nu verder lezen,
over de troon van David. En zijn zonen die hem opvolgden, zijn opvolgers. Dan weten wij dat van die troon van David niets is overgebleven. Broeders en zusters. De laatste koning die regeerde op de troon van David, Zedekia, werd gevankelijk weggevoerd in de dagen van koning Nebukadnezar, koning van Babel. Maar David zelf heeft deze profetie wel heel duidelijk begrepen. En die belofte. Dat is een prachtige psalm die de inhoud van 2 Samuel 7 bezingt. Psalm 89. Ik wil het ook laten lezen. Een messiaanse psalm. En daar blijkt duidelijk dat David gezien heeft dat deze belofte die God hem gaf zijn vervulling zal vinden in de Messias. Die naar het vlees uit zijn lijf zou voortkomen. Psalm 89. Daar staat in vers 21. Je moet eigenlijk die hele psalm lezen, maar dat kan natuurlijk niet. Er staat: ik heb David mijn knecht gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Met welke mijn hand vast blijven zal. Ook zal hem mijn arm versterken. En dan ga ik even weer verder in vers 30. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. Indien mijn kinderen mijn wet verlaten en mijn rechten en in mijn recht niet wandelen, indien ze mijn inzetting ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik een overtreding met de roede bezoeken en een ongerechtigheid met plagen, maar mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wegnemen. En mijn getrouwheid zal niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen. Wel, broeders en zusters. Het is David die, geïnspireerd door de Heilige Geest, de vervulling van dat verbond wat God hem sloot, zag in, laat ik zeggen, de komst van de Messias. Die inderdaad de troon van David zou herstellen en de ware koning der Joden zou zijn, waarvan David en al zijn opvolgers in wezen type waren. Wel, en er zijn vele profetieën die spreken van het koningschap van de Messias, onze Heer Jezus Christus. We kunnen maar hele bekende lezen uit Jesaja. Die tekst hebben we de week ook al aangehaald. Er staat in vers 5. Want, zegt de profeet, een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. Jesaja 9, vers 5. Dat is een tekst die vroeger reeds op de zondagsschool leerde. Heb je weer de zondagsschool? Ja, echte kersteksten. Niet? Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. U kunt wel zien dat die profetie natuurlijk nog niet vervuld is. Want er staat dat men zijn naam noemt. Maar zo noemt men vandaag zijn naam niet. Men noemt hem heel anders. Men noemt hem niet de wonderlijke. Men noemt hem niet de vader der eeuwigheid. Men noemt hem niet de sterke God. Men doet alles om deze geweldige waarheden te ontkennen. En te loochenen. Ook van de kansel. Broeders en zusters. En dan staat er. En de grootheid deze heerschappij. En des vredes. Namelijk van het kind dat geboren zal worden. En die zoon die gegeven zal worden. De grootheid van zijn heerschappij. De heerschappij zal hun schouders zijn. En des vredes zal geen einde zijn. Op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen en te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot een eeuwigheid toe. En dat daarbij en de ijver des Heren de Heerscharen zal zulks doen. Wat hier staat, de Heren de Heerscharen zal zich beijveren om te vervullen wat hier in deze profetie gezegd wordt. En dan komt de tijd dat de ware kroonpretendent van de troon van David die troon zal innemen, zijn heerschappij zal vestigen, zijn rijk zal stichten. En dat de tijd komt dat allen hun knie voor hem zullen buigen. Dat rijk zal zijn centrum vinden in Jeruzalem. Want daar stond de troon van David, de berg Sion. En het zal zich uiteindelijk uitstrekken van zee tot zee, van de rivier tot aan de einde der aarde. Wel, dit wordt weer bevestigd door het woord wat de Heer Jezus zegt tot Maria. In Lucas hoofdstuk 2, Lucas 2. Daar staat, daar maak ik een hele grote sprong, want je zou de profetieën moeten doorgaan. Van de ene profeet en de andere die spreken over het messiaschap en het koningschap van onze Heer Jezus Christus. Het is het eerste hoofdstuk van Lucas, wat ik bedoel, er staat dat in vers 30 de engel, dus de engel Gabriel, zei tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere, heb je hoofdstuk 9 van Jesaja, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dat zijn woorden van de bode van God, de engel des Heeren, Gabriel, tot Maria de Maagd. En mijn vraag is die profetie vervuld? Zijn deze woorden in vervulling gegaan? Wel, er staat dat de engel zegt: gij zult zwanger worden en een zoon baren. En er is niemand van ons die ook maar enigszins twijfelt aan de woordelijke vervulling van deze profetie aan Maria, een maagd die zwanger werd. Gij zult zijn naam heten Jezus. En dat kind wat uit haar geboren werd, ontving inderdaad de naam Jezus. Deze zal groot zijn. Dat kun je zowel letterlijk als overdrachtelijk aanvaarden. Hij zal de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Het was God zelf die herhaaldelijk verklaarde: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. En dan staat er: en God de Heere zal de troon van zijn vader David geven. Mijn vraag aan u is: wanneer heeft God de Heere dat gedaan? Kunt u een moment in de geschiedenis van de Heer Jezus vinden, toen hij wandelde op aarde, dat God de Heere hem de troon van zijn vader David gaf? Daar stond de Heer Jezus voor Pilatus. In Jeruzalem. Daar waar eens de troon van David gestaan had. David en zijn opvolgers. Eeuwenlang. Maar even zoveel eeuwen was die troon uit Jeruzalem van de aardbodem verdwenen. En geraakte het huis van David de grootste armoede. Volkomen gedegradeerd. En toch zegt diezelfde profeet tot Maria: God de Heere zal de troon van zijn vader David geven. Wel, broeders, het is maar één conclusie. Die profetie moet nog vervuld worden. De Heer zit nu aan de rechterhand van de troon van God, de majesteit in de hoogste hemel. Hij zit niet op de troon van David. De troon van David heeft nooit in de hemel gestaan. Maar hier staat: God de Heere zal de troon van zijn vader David geven. U kunt in 9 van de 10 gevallen, misschien nog wel meer, als u verklaringen leest, ontdekken dat als men de troon van David heeft, hoe God de Heere de troon van vader David geeft, dat men dan denkt dat het heeft te maken met de troon waarop God nu zit, aan de rechterhand des vaders. Men gaat dan vergeestelijken. Men neemt de woorden niet meer letterlijk zoals het er staat. En als er nabij staat, en hij zal over het huis Jacobs koning zijn, dan gaat het eveneens vergeten. Hij is de koning van de kerk. En die profetie is nu reeds vervuld, broeders en zusters. En zijn koning zal zijn in de eeuwigheid. Wel, en daar ziet u dat men het ene deel van deze profetie wel woordelijk accepteert en het andere deel zonder meer gaat vergeestelijken. Dat is natuurlijk volkomen willekeurig. Wel, het ergste is, als je eenmaal de dingen niet meer gaat letterlijk gaat nemen zoals het er staat. Gods woord niet neemt zoals het er staat. En geloof dat God het precies zo bedoelt als je het zegt. Dat men ook aan de ander gaat twijfelen. En dezelfde christelijke kerk die ontkende dat de Heer Jezus ooit op de troon van David zou zitten. En over het huis Jacobs koning zou zijn. En dat God met Israël afgedaan had definitief. Mijn broeder en zuster. Is nu bezig om ook het eerste gedeelte van deze profetie te ontkennen. Dat hij geboren is uit de maagd. Welke theoloog gelooft dat nog? Ja, ze zijn er wel. Godzijdank zijn er wel. Het zijn er niet veel. En welke theoloog gelooft nog dat inderdaad Jezus de zoon van de Allerhoogste is? Ik heb het eigen oren vernomen. Bij het nader van het laatste kerstmis gevierd hebben. Dat ik op weg naar de Bijbelschool de radio aan had. En daar een soort kersttoespraak, een soort onze adventstoespraak gehouden werd. Dat daar notabene een predikant zei van, eigenlijk was Jezus een zoon van Maria en een Romeinse soldaat. Maar het was nou juist het grote wonder van Gods liefde dat hij die zoon die in hoererij was geboren, dat hij die zijn zoon noemde. Ja, was niet de EO hoor. Maar wel een omroep waar de letter C in voorkomt. En verder heb ik niks gezegd. Dan zie ik je toch wel even te huiveren. En ik zeg het nog heel netjes, maar zoals het overkomt, dan krijg je toch wel even de schrik. Broeders en zusters. En daar gaat het heen. Wanneer het woord van God niet serieus neemt, niet letterlijk neemt, als hij gelooft dat God in staat is om de dingen, dat gaat niet alleen, dat gaat alle dingen, het precies zo te zeggen zoals hij je bedoelt, dan ben je nergens. Dan zijn er de theologen die ons vertellen moeten hoe wij dat moeten verklaren. Maar ik hoop dat ik deze week begrepen heb dat er niet zoveel te verklaren is. Maar dat we eigenlijk alleen maar ons best gedaan hebben om u te laten zien wat er staat. En om u te doen geloven wat er staat. En die gelooft, die heeft het leven. Die heeft er profijt van. Daar gaat het om. We hebben niet zoveel verklaring nodig. Maar het ellendig is dat wij gewend zijn dat we verkladers nodig hebben. Bijbelverkladers. Maar waar het op aankomt is dat we moeten leren om de Bijbel te lezen. En te ons laten inwerken. En te geloven wat God zegt. Ook al kun je het niet verklaren. Dat komt misschien later wel. Dan gaat eerst maar zo geloof. Opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En het is ontzettend moeilijk voor menige christen. Om de Bijbel, laat ik maar zeggen, onbevooroordeeld te lezen. En wat het direct afhankelijk is van mensen die verklaren moeten. Er is niks te verklaren. Maria heeft het precies zo genomen als het er stond. Ze bewaarde al die woorden. Ze begrepen niks van. Maar de Heer zegt, Gabriel zegt, wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Zegt, hoe kan ik als maagd een zoon hebben, ik heb geen man bekend. Ze uitgesloten, dwars tegen de natuurwetten in. Het is onmogelijk, het kan niet. Ja, en dan komt de theoloog met hun verklaringen. Hoe het dan wel kan. Omdat ze het wonder willen elimineren. En mijn broeder en zuster, zo is het ook met de toekomst. Er zijn nog vele onvervulde profetieën. En de man van de toekomst, de mens van de toekomst, mijn broeder en zuster, is de Heer Jezus Christus. En alles wat van hem gezegd wordt, en wat hem voorzegd werd door de profeten, door de psalmen, wat vastgelegd en verbonden, wat getekend werd en type, dat alles zal vervuld worden, precies zoals God het bedoeld heeft. Ook al is er niets om ons heen dat erop wijst dat het zo geschieden zou. Zal. Nee, er gaat geen woord van God voorbij. En die op zijn woord vertrouwt, komt nooit beschaamd uit. En de wereld zal perplex staan. Hoe volkomen, hoe volledig elk woord, elke profetie vervult. Hoe geen enkel woord ledig heen gaat. Gaat precies zoals God het gezegd heeft. De Heere heeft gesproken. De ijver van de Heere, de Heerschaar zal ons doen. En wat dat betreft staan de wereld door de meest wonderlijke dingen te wachten. Namelijk de oprichting van het koninkrijk van onze Heer Jezus Christus op deze aarde. Hij is nu ook koning. Koning van een onzichtbaar koninkrijk. Alleen zij die geloven en wederom geboren zijn, kunnen het koninkrijk van God zien. En maken deel uit, nu reeds, van het koninkrijk. Maar dat koninkrijk is nog niet openbaar. Maar de dag komt dat Jezus van Nazareth, onze Heer Jezus Christus, het koningschap zal aanvaarden op de troon van zijn vader David. En zijn rechten zal opeisen die hem toekomen in de eerste plaats, omdat hij geboren is uit het zaad van David. De enige rechtmatige kroonpretendent op de troon van zijn vader David. Dat is wat hier tot Maria gezegd wordt. Broeders en zusters. Wel, krachtens de geboorte is de Heer Jezus dus koning. Merkwaardig is dat hetzelfde evangelie wij de Heer Jezus ook op een ezelsveulen als koning Jeruzalem zien binnentrekken. Kunt u graag lezen in Johannes 12. En toen ging er weer een profetie in vervulling waar zelfs de discipelen op dat moment geen weet van hadden. Er staat in Johannes 12, ook vers 12. Johannes 12. Ja, Johannes 12, vers 12. Er staat des anderen daags. Ja, en dan moet je maar even denken, wat ging er aan die dag vooraf? Die vorige dag dan, des anderen daags. Dat is heel duidelijk dat hier relatieverband gelegd werd op de dingen die op de dag tevoren gebeurden en de dingen die op deze dag gebeurden, des anderen daags. Maar anders is het niet van belang dat het erbij staat. Er komt er aan wanneer dat gebeurt. Maar staat erbij. Ook de data hebben betekenis in de Bijbel. Zijn ook geïnspireerd. We geloven in de volledige inspiratie van Gods woord. Er is geen letter te veel. Maar, ik ga er niet op in. Maar er staat dus andere daags. Een grote schare die tot het feest gekomen was. Horen dat Jezus naar Jeruzalem kwam. Namen de takken van de palmbomen. En gingen uit hem tegemoet. En riepen Hosanna. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij die is de koning Israëls. Alsjeblieft. Of ze die profetie uit Zachariah 9 al kende. En of ze ook begrepen had dat die op een ezelsveulen Jeruzalem zou binnenkomen. En die toegeroepen zou worden gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Met Hosanna begroet zou worden inderdaad de Messias. Zou zijn de koning van Israël. Ze geloofden inderdaad dat het staat in Psalm 118. Want die woorden zijn op Psalm 118 gesteerd. Waar Hosanna, de schaar roept Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar zij voegden zelf toe, de koning van Israël. En weer een andere profetie. En Jezus vond een jonge ezel en zat erop, gelijk geschreven is: vrees niet, gij dochter Sion, zie, uw koning komt zittende op het veulen eener ezelin. Er ging een profetie in vervulling. En toch zagen ze het niet. En doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet alweer, dat ze iets niet verstaan hebben. De Heer zei, we hebben vanmorgen reeds gehoord, gij zult het pas na deze verstaan. Ook dit verstond er niet. Maar als Jezus verheerlijkt was, en na de uitstorting van de Heilige Geest, toen werden ze indachtig dat dit van hem geschreven was. En dat ze hem dit gedaan hadden. En daar blijkt alweer een woordelijke vervulling van wat de profeet Zachariah even tevoren voorzegd had in hoofdstuk 9. En de koning der Joden reed als een vorst Jeruzalem binnen. De koning Israëls. Begroet met palmtakken en met de woorden gezegend is hij die komt in de naam des Heren, de gezalfde des Heren. En ook de schade die dat riep was er nauwelijks bewust dat ze daarmee een profetie vervulde. Tevoren gesproken. Profetische dagen, maar ze waren er blind voor. Zo kun je zien dat je het woord van God kunt kennen, misschien dat je hoofd kunt opzeggen, zonder de visie te hebben, zonder te zien. Broeders en zusters. Hier is het. Vrees niet, gij dochter Sion, zie, uw koning komt. Maar dan is het tragedie. dat diezelfde schare die hier roept, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, en door enthousiasme, als het ware, wordt aangevuurd, even later roept: wij willen geen andere koning dan de keizer. Johannes 18. We hebben geen koning, de keizer. We willen niet dat deze over ons koning zij. Weg met hem, kruist hem. De koning kwam precies, zo nog veel over zeggen, op het juiste moment. Precies op het moment waarvan God het tevoren gezegd had dat het geschieden zou. Kwam in Jeruzalem binnen. En dezelfde schare was blind voor de werkelijkheid. En riep: weg met hem, kruist hem. En Israël verwierp zijn koning. Maar anderzijds was het zo dat juist zijn verwerping en dood hem een nieuwe reden gaf, dat het een nieuwe aanspraak was op het koningschap over Israël en over de gehele wereld. Want hij moest sterven en uit de doden opstaan, opdat hij inderdaad de Messias zou kunnen zijn. Het tarwegraan moest in de aarde vallen en sterven, zegt de Heer in hetzelfde hoofdstuk Johannes 12. De dingen moesten geschieden. En ik wil u nog eens lezen, en dan ga ik weer naar Handelingen, Handelingen 2. De boodschap van Petrus op de Pinksterdag. Ja, die Pinksterboodschap. Ik denk, als Petrus diezelfde preek zou houden als hij toen gehouden heeft, dat heel wat mensen gezegd zouden hebben: wat moeilijk en wat saai. Want wat hij doet er niks anders dan Bijbeltekst aanhalen uit het Oude Testament. Zonder verhaaltjes eromheen. Zegt: dat staat er. En dat staat er. En dat staat er. En dan denken de mensen dat allerlei menselijke middelen en hulpmiddelen daar te pas moeten komen om het hart van de gelovigen te bereiken. Maar dat is niet zo. Het woord van God doet zijn werk. Want er staat dat ze in hun harten geprikt waren. Maar wil ik niet laten zeggen, maar er staat duidelijk in het boek Handelingen. We hebben die tekst ook al een paar keer aangehaald, maar moet het nog doen. Er staat in vers 34, want David is niet opgevaren in de hemelen, zoals hij zegt. De Heere heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. En waar staat dat? In Psalm 110, ja inderdaad. Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbalk uw voeten. Zo weet er dan zeker het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus, Messias, gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Zij hadden Jezus gekruisigd, broeders en zusters. Maar God heeft die Jezus die zij gekruisigd hadden gemaakt tot een Heere en Christus. Door zijn opstanding en verheerlijking. Broeders en zusters. Waardoor hij andermaal aanspraak kon maken op de troon van zijn vader daar. Want David sprak, kunt u lezen, over de opstanding van de Messias uit de doden. Hij was de enige rechtmatige kroonpretendent. En je kunt zeggen dat de Heer op drie gronden aanspraak kon maken op de troon. Van de eerste plaats dat hij God is. De schepper van alle dingen. In de tweede plaats omdat hij de zoon van David is. In de derde plaats, omdat hij gestorven is en opgestaan als de zoon des mensen en daarom gesteld is tot een erfgenaam van alle dingen. Jezus Christus is de koning der Joden. Hij is ook de koning der koningen. Maar op het ogenblik wordt zijn koningschap alleen erkend in de hemel. En op aarde slechts door de zijnen. Die door het geloof hem zien, gekroond door het geloof hem zien, gekroond met eer en heerlijkheid. Het koningschap van Christus is nog niet op aarde openbaar, broeders en zusters. Maar er zijn wel op aarde mensen die hem inderdaad als koning, als heer, als meester erkennen. En hun knie nu reeds voor hem buigen. Wel,
Dat is ook wat de brief aan de Hebreeën zegt. Ik wil het graag met je lezen in Hebreeën 2. Heel geweldig hoofdstuk waarvan elk vers praktisch spreekt over de Heer Jezus Christus. Daar staat in vers 6 van Hebreeën 2. Daar staat, ik begin bij vers 5. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke we spreken. Maar, zegt de apostel Paulus, iemand heeft ergens betuigd zeggende, wat is de mens dat gij zijnde gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt. Zijn aanhoud Psalm 8. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Dan heb je zijn vleeswording. Hij was de schepper van engelen. En toen tot mens gemaakt werd, werd hij minder gemaakt in rangorde dan de engelen. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij is mens geworden. Nog minder dan een mens. Zelfs een worm en geen man, zo zegt Psalm 22. En dan staat er verder, gij dan het hem bijna minder gemaakt de engelen, met heerlijkheid en eer hebt ge hem gekroond, daar heb je zijn verheerlijking, en ge hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Maar staat erachter, doch nu, heb je weer dat woordje nu, dat geldt deze tijd. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar we zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die een weinig minder geworden was dan de engelen vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood zou smaken. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Broeders en zusters. Maar wij zien Jezus. Gekroond met eer en heerlijkheid. En wij weten dat de dag komt. Dat hij, aan wie alle dingen onderworpen zijn, die gezet aan mij is gegeven, alle macht in hemel op aarde. Dat de dag komt dat hij ook inderdaad die macht en die heerschappij op aarde zal uitoefenen. Dat zijn koninkrijk ook op aarde gevestigd wordt. Openbaar zal worden. En de macht van Satan gebroken wordt en het rijk der duisternis beschaamd tot het niet meer wezen zal. Nee, we leven nu nog niet in de tijd van de Christusregering. We leven nu niet in de tijd waarin we kunnen zeggen dat God regeert op aarde. Dat moet je wel vaak zeggen, God regeert toch? Maar de Bijbel zegt dat niet. Deze aarde is in feite nog onderworpen aan de overste in zijn wereld, Satan. De God van deze eeuw, zegt Paulus. De overste deze wereld. En de koninkrijken der aarde, hoe ze ook mogen zijn, of het nou het koninkrijk der Nederlanden is, of het is achter het ijzeren gordijn, het maakt geen spier uit. De koninkrijken deze aarde staan onder zijn controle. Hij kan ze geven aan wie hij wil. Dat is de Bijbel. En de wereld er niet van de boze verlost. En zijn koninkrijk is nog niet gekomen. Ondanks dat vele mensen het zogenaamde ecumenisch gebed bidden. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dat gebed is nog niet vervuld. Want zijn wil geschiedt niet op de aarde, gelijk ook in de hemel. Hier op aarde is het dat de wil van de boze openbaar wordt. De vorst der duisternis. En de aarde van daar de werkende duisternis. En het is onmogelijk om God verantwoordelijk te stellen voor de misstanden die er op aarde zijn. Waar we elke dag geconfronteerd worden. Dat is niet het gevolg van de godsregering op aarde. Niet het gevolg van de christenregering op aarde. Dat is het gevolg van de zonde van de mens zelf. Die zijn hoogtepunt bereikt onder inspiratie van de overste deze wereld. Wiens geest nu werkt, zegt de Bijbel, in de kinderen der ongehoorzaamheid. En ik vind het zo jammer dat er zo vaak omheen gedraaid wordt. Want je hoort zo vaak in de wereld, als God een God van liefde is, dan zou hij dit toch niet toelaten. Zou hij dat toch niet toelaten? God is een God van liefde. Maar het is niet God die deze dingen op aarde veroorzaakt. Mijn broeder en zuster. Weet alleen de schrift dat de dag komt, dat al die misstanden zullen verdwijnen.
En de hoop voor de wereld is de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Is de komst van de komende koning. Die door God zelf gesteld is tot een erfgenaam alle dingen. En die zijn gebied, zijn rijksgebied zal uitbreiden, ook op deze aarde. Op het tijdstip door God zelf bepaald. Die zijn koninkrijk aan Israël zal herstellen. Die de troon van David zal weer oprichten. Die zal komen als de koning der 12 stammen Israëls. En die vanuit Israël zal regeren van zee tot zee, van de rivier tot de einde der aarde. Die alle misstanden zal oplossen. Die vrede zal brengen. Vrede op grond van recht. Die eerst recht en gerechtigheid op aarde zal doen. En op grond daarvan vrede zal stichten onder de volkeren. Dan komt de tijd van de grote ontwapening. Dan zal Israël recht gedaan worden. Dan zal aan de Arabieren recht gedaan worden, die ook een machtige toekomst tegemoet gaan. Dan wordt de kwestie in het Midden-Oosten opgelost. Mijn broeder en zuster. Dat zal alles op zijn plaats komen. De tijd van het herstel aller dingen. Dat gebeurt als de Heer Jezus straks de heerschappij zal aanvaarden. Als de Heere God tot hem zal zeggen: heers in het midden uw vijanden. Nu zit in de rechterhand des vaders. Maar straks zal hij die plaats verwisselen voor de troon van zijn vader David. En zal heersen in een wereld niet die hem begroet, maar die in de greep ligt van de antichrist. Mijn broeder en zuster. Van de valse profeet. Die komen zal. En waarvan we eigenlijk nu al bij wijze van spreken zien hoe de weg daarvoor gebaand wordt. Hoe de wereld rijp wordt voor de complete openbaring van de leugen. Dat is ontzettend. We leven op de vooravond van de antichristelijke daad. Laten we dat goed bewust zijn. En mijn broeder en zuster, wij zijn in deze wereld een minderheid. Verhoudensgewijs een klein kuddeke. Die al uit deze wereld zijn uitgetrokken. Die nu reeds door het geloof wandelen hemelse gewesten. Die zich bevinden op de plaats waarvan een lied de bundel van Jan de Heer zegt. Bewoon een andere wereld. Van die wereld waarvan de Heer zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Daar behoren we reeds toe. Mijn broeder en zuster. En dat koninkrijk wat niet van deze wereld is. En dat zijn oorsprong niet heeft uit deze aarde. En uit de beginselen van deze wereld. Maar dat van Gods wegen. De ijver van de Heere de Heerscharen zal zich doen. Straks op aarde opgericht wordt. Wel, daaraan zullen we deel hebben. Wij zullen met hem heersen. Wij zullen zijn koningschap delen. Ook als gemeente van onze Heere Jezus Christus. Dat is, hij is de koning, broeders en zusters. De koning der Joden. De koning der koningen. En de Heere der Heren. En de Heer Jezus, de eeuwige ik ben. Zoon van God. De Christus. De profeet, de priester, de koning. In hem ligt de oplossing van alle problemen. Wat het geweldig, waar de wereld er geen zicht op heeft. En waar vele godsdienstigen er helemaal geen zicht meer op hebben. En het niet meer zien zitten, zoals ze dan zeggen. Dat wij het wel zien zitten, want wij zien Jezus. Bij alle wereldgebeuren, bij alle spanningen, en bij alle benauwdheden, bij alle angsten, alle bedreigingen die in deze wereld zijn, hebben we het oog omhoog gericht. Jezus Christus, de Messias, is onze hoop. De hoop voor de gemeente, de hoop voor Israël, de hoop voor de volkeren der aarde. En hij komt. Hij komt om zijn heerschappij te vestigen. Hij zal koning zijn over het huis van Jacob. En zijn koninkrijk zal geen einde nemen. En al die profetieën die spreken van toekomstige regering van de Messias zal op de meest woordelijke wijze in vervulling gaan. Want we hebben het profetische woord, zegt Petrus, dat zeer vast is. En gij doet wel als gij daarop acht geeft, want het schijnt als een licht in de duistere plaats. Die duistere plaats is de wereld. En als ik daarin geen licht had, ik zou aan de grootste wanhoop zijn overgegeven. We hebben een licht dat schijnt in de duisternis. Gods woord is een lamp voor onze voet en een licht op een pad. Wij kunnen zien, wij zien Jezus. En zijn aanwezigheid aan de rechterhand Gods waar we hem zien door het geloof, is een garantie, een waarborg voor de oplossing van alle problemen. Voor de hele schepping. Zie, zegt hij, ik maak alle dingen nieuw. En dat vernieuwingsproces is reeds bij ons begonnen. Hij is het hoofd van de nieuwe schepping. De wereld heeft een toekomst. Een machtige toekomst. En we staan er de vooravond, dat kan de verzekering geven, van geweldige tijden, van geweldige dingen. Zoals ook eens de discipelen, of de tijdgenoten van die Jezus, aan de vooravond stonden van geweldige dingen die geschieden zouden. Maar geen mens had het door. Ze beseften het niet, broeders en zusters. En vandaag ontgaat het ook velen waar het om uitloopt, waar het om aankomt. En dat we een levende hoop hebben op de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. En dat is ook wat het hart van de Heer Jezus vervulde toen hij bereid was om de weg van de tarwegaan te gaan. Vlak na zijn intocht in Jeruzalem waren de Grieken die vroegen, wij wilden Jezus wel zien. En dan is het moment gekomen dat de Heer Jezus als in een visioen aanschouwt. Dat de dag komt dat Joden en Grieken, Joden en Heidenen hun knie zullen buigen en hem zullen erkennen. Als een Heer, als een koning, broeders en zusters. Maar daarvoor moest hij de weg gaan. Van het kruis naar de kroon. Door lijden tot heerlijkheid. Het lijden is vervuld. De heerlijkheid zal daarna komen. Wij zien hem reeds verheerlijkt. Voor ons zit hij op de troon. En door Gods genade heb ik geleerd om mijn knie niet meer te buigen voor de dingen die voorbij gaan. En voor de overste deze wereld. En voor de beginsel van deze wereld. Maar God zij dank heb ik geleerd om mijn knieën te buigen voor de Heer Jezus Christus. En wij zijn als soldaten de eerstelingen. Eens komt de tijd, weer Filippenzen 2, dat alle knieën zal buigen. En alle tong zal belijden dat Jezus is, Christus de Heere. Dat is onze hoop. En met die hoop gaan we rustig verder. We leven in een benauwde tijd. Er zijn vele angstige mensen. Ik heb een bodegraaf een paar keer over het profetisch woord gesproken. En de zaal puilde uit. Ook van mensen die er anders geen belangstelling voor hadden. En door een of andere gekte wezen die zegt dat over een paar jaar, over een paar maanden de wereld vergaat en de helft van Nederland slaat er rustig. Men is beangst en met recht. Als je niet meer ziet dan de zienlijke dingen, als je weet dat we staan regelrecht onder bedreiging van raketten en al dat soort spul meer en dat dezelfde dergelijke dingen ook misschien over een paar jaar ook hier staan de andere kant op gericht. Als je wat voor een wereld wil leven, je hebt niks anders. Mijn broeder en zuster. Dat is ontzettend. Maar wij zijn Jezus. Wij zijn niet pessimistisch, we zijn optimistisch. We verwachten de wederkomst van de Heer. Eens kwam hij om te lijden. Straks komt hij in heerlijkheid. Hij is Gods gezalfde. Gods uitverkorene. De man, de ware man naar Gods hart. Hij is Gods keuze. Niet op democratische wijze gekozen, maar door God zelf aangesteld. Zijn uitverkorene. Zijn Christus, zijn gezalfde, zijn Messias. En wij mogen hem zien. En zien op hem onze weg vervolgen. En zien uit naar de vervulling van alle profetieën die nog onvervuld zijn gebleven. Het zal niet lang meer duren. Broeders en zusters. En dan te bedenken, dat geloof ik met heel mijn hart. Dat voordat hij komt, als de koning der koningen, de Heere der Heeren. Dat hij eerst zal komen om zijn gemeente thuis te halen. Wij zijn ook de eerste die hem zien. Wat een dag zal dat zijn. Petrus zegt, hoewel we hem niet zien, verheugen we ons nu reeds. Ook in het lijden, met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Nu al, broeders en zusters. Maar wat zal het zijn, als het geloof in overgaat in aanschouwen. Zal eens mijn heiland in, schitterend in schoonheid en pracht, de eeuwig ik ben,
het brood des levens, broeders en zusters, de deur des schapen, de goede herder, de opstanding en het leven, de weg, de waarheid en het leven, de ware wijnstok, hij die inderdaad de zoon van God is. Ik ben de zoon van God. Ik ben de koning der koningen. Ik ben die ik ben. De eeuwige. Aan hem is de toekomst. En hij is waard geprezen te worden. Nu en tot een eeuwigheid. Halleluja. Maranatha. Amen. Zullen we samen de Heer danken? Trouwe Heer, we zeggen u hartelijk dank voor alle zegeningen die we in de loop van deze week van u ontvangen hebben. We danken u, getrouwe God en Vader, dat we het voorrecht hadden om een hele week hier samen te zijn, als broeders samen te wonen, in gemeenschap met u en met elkaar. En dat we samen ons mochten bezighouden met uw woord, het open woord, en dat we ons in de dingen mochten verdiepen die gij ons in uw woord ontvouwt. Heer, wat een voorrecht, wat een zegen, wat een rijkdom. Wat hebt u ons veel getoond. We kunnen het bijna niet meer verwerken. We mogen, Heer, straks dat alles nog weer eens herinneren. En ik wil u bidden, Heer, geef dat we hier niet blijven stilstaan. We zullen voortgaan om uw woord te lezen. En ons daarmee te voeden. En ons denken daardoor te laten vernieuwen. Opdat we mogen zoeken de dingen die boven zijn en niet die van beneden zijn. Heer, we danken u heel hartelijk voor alles wat ge ons gegeven hebt. We danken u voor allen die door uw genade met de gaven die u hen gegeven hebt, hebben mogen meewerken. Achter de schermen, in de bediening, ook in het dienen van de tafels, ook in de bediening van het woord. In alles, Heer, wat noodzakelijk was en wat gebeuren moest. We danken het in een zo grote harmonie en eenheid verlopen is. Heer, en we danken dat we elke dag en in elke samenkomst opnieuw ervaren hebben dat u in ons midden waart. We danken u dat u onze gebeden verhoord hebt. Wil u ook bidden, Heer, wilt u, wanneer deze conferentie nu beëindigd is, ons ook in de dagen die voor ons liggen, Heer, bewaren in uw gemeenschap. We dwalen zo vaak af. Er zijn ongetwijfeld dingen die ons thuis wachten. Heer, die ons zomaar in één moment alles zullen doen kunnen vergeten. Maar Heer, we danken dat u er bent. Dat u met ons gaat. Dat we achter u aan mogen gaan. Dat we het oog op u gericht mogen houden. Zie slechts op hem. Volg gehoorzaam zijn stem. We danken u, Heer, dat wat dan ook gebeurt, wat er ook zal zijn, dat alle dingen moeten medewerken de goede, degenen die naar uw voornemen geroepen zijn, die u lief hebben. Heer, dank u voor deze wetenschap. En daarom mogen we straks ook elkaar in alle vertrouwen loslaten en overgeven aan u. Heer, ik wil in zonderheid bidden voor hen die met bijzondere problemen te kampen hebben. Die thuis niet anders dan tegenstand en vijandschap ontmoeten. En wanbegrip en onbegrip. Die misschien niet een geestelijk onderdak hebben. Heer, en soms heel lang moeten doen met wat ze hier ontvangen hebben. We danken u dat u er bent en dat ze niet afhankelijk zijn van mensen, maar van u. Dat u de goede herder bent. Dat u voert in grazige weiden en stille wateren. Dat we afhankelijk van u zijn, Heer. En dat u er bent. Mij zal niets ontbreken. Heren, zo willen we ons samen voor de troon uw genade neerleggen. We willen u danken voor al wat u ons schonkt. We willen u bovenal danken voor die onuitsprekelijke gave. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Het brood des levens. De opstanding in het leven. De ware wijnstok. Wat u ons veel, nee, alles in hem gegeven. We danken u ervoor. En we mogen het zeggen zoals het soms in een lied uitdrukken. Alles heeft zijn glans verloren. Rijkdom, macht en roem en eer, het is allemaal van onbelang. U alleen heb ik verkoren. Ik heb aan u genoeg. O Heer, we hebben aan u genoeg. Leven en overvloed. Hartelijk dank. Uit genade en om uw naams wil. Amen.